gevangen onze godsdienstoefeningen aan met elkaar te zingen. Het Psalm 119, vers 52. 119, vers 52. Hoe zoet zijn mij reden geweest, heen honen kon het gehemeld beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Dies heb ik al de leugenpaan gevreesd en zal bedrog en slinkse wegen braken. Het is uit Psalm 119, het 52e vers. Verder uit Gods heilig woord u wensen voor te lezen, dat kunt u opgetekend vinden bij de profeet Jesaja en daarvan het 62e kapitel, vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jesaja 62. Om Sion's wil zal ik niet zwijgen. En om Jeruzalem's wil zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid voortkomen als een glans en haar heil als een fakkel die brandt. En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw heerlijkheid. En gij zult meteen een nieuwe naam genoemd worden, welke des Heeren mond uitdrukkelijk noemen zal. En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heeren, en een koninklijke hoed in de hand uw Gods. Tot u zal niet meer gezegd worden, de verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden, het verwoeste. Maar gij zult genoemd worden, mijn lust is aan haar. En uw land het getrouwde, want de Heere heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk een bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. O Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al de dag en al de nacht niet zullen zwijgen. O gij die des Heeren doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij u lieden wezen. En zwijg niet stille voor hem, totdat hij bevestigde. En totdat hij Jeruzalem stelde tot een lof op aarde. De Heere heeft gezworen bij zijn rechterhand en bij de arm zijn sterkte, indien ik u koorn meer zal geven tot spijs voor uw vijanden. En indien de vreemden zullen drinken uw most waaraan gij gearbeid hebt. Maar die het inzamelen zullen, die zullen het eten. En ze zullen de Heere prijzen en die hem vergaderen zullen hem drinken in de voorhoven mijns heiligdoms. Ga door door de poorten. Bereid de weg des volks, verhoogd een baan. Ruim de stenen weg. Steekt een banier omhoog tot de volken. Ziet, de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Zeg der dochteren van Sion, zie uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En ze zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des Heeren. En gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is, tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u dus samen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag nog aan de plaatsen des gebeds. Ge zij des ontfermens nog niet moede en nog niet mat over ons geworden. Daar zijn er die anders met ons opgingen, maar die nu in het ziekenhuis ter neder liggen. En ook anderen die door zwakheid en door ouderdom de reis niet konden doen. Heere, we bevelen ze allen aan uw troon. Ge zijt een God der ganse aarde. Ge zijt aan tijd nog plaats en ook niet aan personen gebonden. Maar ge zijt vrij in uw bediening. En ge hebt de toegang tot het hart van elk schepsel. Dat het u behagen mocht om in deze middag, waar uw woord nog gelezen zal worden, maar ook nog zal gepredikt, dat het voor velen nog tot een eeuwige zegen en tot een eeuwige winste mocht zijn. Ons leven is maar een damp en de dood die wenkt ieder uur. Dan wordt een ene en dan wordt een andere weggenomen, ook uit het midden van ons, die voor zoveel jaren een plaats onder ons gehad hebben. Maar het wordt maar gedurig bevestigd, men kent en vindt de standplaats, zelfs niet meer, ook van vrienden en bekenden uit het oude vaderland, waar we hier wekelijks van vernemen dat ze door de dood zijn weggenomen. Och, leer ons uit genade onze dagen tellen, opdat we een wijs harten mochten bekomen. Van onszelf en dan zijn we zo ver vandaan. En dan leeft de mens of als nou tijd hier zou blijven leven. We steken onze pinnen zo vast in. Maar dat we met een Abraham verwaardigd mochten worden. Om hier op de wereld op geen ander stukje grond betrekking te hebben dan om eenmaal begraven te worden. En de grondslag, de redenen voor die man, dat heeft uw knecht Paulus verklaard toen hij schreef, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Welke kunstenaar en bouwmeester God zelf is. Het is hier allemaal zand. En het gaat, zinkt allemaal weg. Maar och, leer ons en leid ons door uw geest en door uw woord. En breng ook in ons hart bij aan en voortgang. Wat we ook in deze dag de gemeente nog mogen voorhouden. Dat juk van Christus op onze schouder. Dat juk dat is zacht en die last die is licht. Omdat die grote Heer Jezus zijn kerk draagt in zijn armen. Maar ook met al de lasten en met al de zorgen. En met al het verdriet en met al de moeite, het is niet om uit te drukken. Maar God kent den weg en der vrome gemoed. En hij draagt zorgen voor hen en voor de goed. Die zullen ze wel gelukzalig wezen. O, gedenk, o grote koning, aan de rechterhand des vaders, in uw gezegende voorbeden. Gedenk ons met al uw volk en met al uw knechten, met al uw gunstgenoten, met de gemeenten, met allen die in nood en dood, in angst en smart tot u verheffen, het angstige hart. Ge mocht in dit samen zijn of blijken, van uw goddelijke gunst en van uw goddelijke trouw, uit genade willen schenken. Maak ons maar bedelaars aan uw troon. Om aan u, van uw verleen naar uw verlegen te mogen worden. En maar gedurig te mogen liggen aan die borsten der vertroosten. Waar toch alleen de ware troost in leven en sterven maar te vinden is. In hem die die troost verworven heeft, maar ook die die troost door zijn geest komt te schenken. Dat in deze middag het rijk van de Satan afgebroken. En dat uw koninkrijk nog gebouwd mocht worden. Nog komen mocht met macht, met majesteit en met eerlijkheid. En dat uw volk nog opgewekt mocht worden. Verkwikter zielen nog in deze middag. Verlevendiger harten door uw wegen. Ze kunnen er zelf niets geven. En ze komen er allemaal verder vanaf te staan. maar om nu nog eens nabijgebracht te worden door het bloed des lams. En de verzegeling en de bekrachtiging van de goddelijke genade en van de goddelijke liefde in de harten te mogen ontvangen, wil daartoe uw woord nog zegenen. In uw gunst ons nog gedenken, ook in het verkondigen van hetzelfde. We zijn steil en diep afhankelijk, maar verleen ons woorden en zaken. En geef genade om uw ere te bedoelen en het heil van Sion te zoeken. Gedenk al de zieken in de verschillende hospitalen. We bevelen ze aan uw troon. Breng ze nog terug, als met uw raad bestaan kan. En als uw weg anders is, dat ze maar voor en toebereid mogen worden om u te ontmoeten. En om verlost te worden uit een lichaam der zonde en des doods. Gedenk aan al de weduwen en wezen en weduwenaars. Aan al degenen die ver van de huizen en van de familie in andere landen in de dienst zijn opgenomen. Ook op het oorlogsveld bewaar ze bij dag en bij nacht. En dat uw ogen over open mocht zijn, dat ze nog tot God leerden schreeuwen, ook van het slagveld. En dat ge al de noden in de families vervullen mocht. Er zijn zoveel lasten. En zoveel verdriet en zoveel bekommeringen. Maar och, dat we bij u mochten schuilen. Wat in rouw en droefenis zit over die oude moeder. Gedenk aan die kinderen hier. En verre van hier verwijderd. Och, maak het wel heilig het nog aan de hart. En wees ons samen in deze middag nog een dag. Maak nog plaats, o gezegende middelaar, voor uzelf, dat de uitgangen nog juichen mochten tot roem van uw genade. En die na krankheid hier weer mogen neerzitten, geef zijn hart om u te vrezen. En om er eens winsten mee te mogen doen, en dat tot roem van vrije genade, in de vergeving en in de wegschenking van al onze zonden. Om Jezus willen. Amen. We zingen nu met elkaar uit Psalm 190, 118. Psalm 118. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Gij was het die mijn heil bewerkte, die loof ik hem mijn leven lang. Men hoort der vromen tent weer halmen, van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij, met dankbare psalmen, Gods rechterhand doet grote kracht. Het is uit Psalm 118. Het zevende en het achtste vers. Inmiddels wordt gecollecteerd, zoals je weet. En apostel Paulus die schreef aan de Filippenzen in het derde kapitel. Het woord, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Omdat er stoffen was om zich in God te verblijden. Maar dan volgt er dadelijk in datzelfde vers dezelfde dingen aan u te schrijven. Is mij niet verdrietig. En het is u zeker. En nu is vanzelf de vraag wat een apostel bedoelde met dezelfde dingen. Dat zag niet op die opwekking tot blijdschap, maar dat zag op hetgeen wat hij hun gepredikt had toen hij in de weg van Gods voorzienigheid in hun midden vertoefde. En toen God zulke krachtige wonderen verheerlijkt had in de bekering van Lydia en ook in de bekering van de stoffenwerder. Dat waren heidenen die van de zuivere waarheid vervreemd waren. En u heeft de apostel die heeft die mensen onderwezen in de leer der waarheid. In de fundamenten die gekend moeten worden van de eeuwige zaligheid. En u zegt dezelfde dingen aan u te schrijven. Dat wil zeggen, ik heb het tevoren heb ik je gepredikt. Maar nu ga ik het u schrijven. In een brief, omdat ik afwezig ben. En niet in staat en in de gelegenheid om je persoonlijk te bezoeken. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig. Waarom was het hem niet verdrietig? Omdat die man door genade zijn leven erin had. Het was voor die man een vreugde, een innerlijke vreugde, te mogen prediken Jezus Christus en die gekruisigd. Daarom was het hem niet verdrietig om daar ook over te schrijven. Maar dan zegt hem verder, en het is u zeker. En nu dat woord zeker, dat heeft hier dezelfde betekenis als het woord vast. We kunnen hier ook dus lezen, en het is u vast. Het maakt u vaster. Zonder enige aarzeling en zonder enige twijfel. Ik dacht vanmiddag over die woorden toen ik hier naartoe kwam. Je zou misschien zeggen waarom. We hebben 2 weken nu uit het olie gepreekt. En de laatste week iets gezegd over de kus des vredes. Hoe dat in het Oude Testament de Vader zorgde voor een vrouw, voor zijn zoon. Als dat tegenwoordig nog de manier was en de gewoonte, dan zouden vele huwelijken wel anders wezen, denk ik, als wij tijd konden zoeken. Maar ja, God die regeert, en wat zullen we verder van zeggen? Meer denken dan zeggen. En wanneer nu die bruidegom zijn bruid ontmoeten, Dan was het eerste wat die bruidegom deed, was dat hij die vrouw die hij als vrouw kreeg, kuste. Een bewijs dat dat zijn vrouw was. En die vrouw die kreeg daardoor ook het bewustzijn dat die man haar man was. In de poort trouwden ze. Dat bewijst vanzelf op het recht. Want we zullen die verder uitbreiden, anders en zou misschien daar vanmiddag ook in blijven staan. Maar zolang als Rut niet getrouwd was, dan was ze een weduwe en dan was ze arm. Al kreeg ze nog zoveel van Boas, maar ze was toch een weduwe. Toen ze Boas gekregen heeft in de poort, en dat ziet op een rechterlijke onderhandeling en afhandeling. Toen ze Boas kreeg tot man, toen was het huwelijk, dat was bevestigd. Dat ziet ook op het geestelijke huwelijk. Want als we onder het goddelijke recht zijn doorgegaan, afgesneden, overgenomen, dan worden we ook door de vader gekust en door de zoon gekust. En dat is een bewijs dat er een band gelegd is die nooit meer verbroken kan worden. Nu liggen daar in dat tekstwoord nog andere zaken ook opgesloten, waar we met de hulp van Gods vanmiddag verder over wensen te handelen. Mijn tekst is bij vernieuwing, Hooglied 1 vers 2, het eerste gedeelte. Gij kussen mij met het kussen zijns monds, tot dusver. Wanneer we vanmiddag in de eerste plaats Gods woord als een richtsnoer nemen, wat we ten allen tijde doen moeten, dan zullen we opmerken dat op vele plaatsen over kussen gesproken wordt. En dat men onder de oude dag op verschillende wijze en in verschillende hangen en wegen iemand kust. We lezen in Lucas 7 vers 38 van die vrouw die kwam in het huis van Simon de Farizeeër, die zondares. Die was niet gevraagd, maar die is binnengebracht. Door God zelf binnengebracht, die vrouw. Want anders was ze daar nooit gekomen. Die vrouw die had niet anders meer als schuld en als zonde. Die is aan de voeten van de Heer Jezus neergevallen. En die heeft die voeten gekust daar. Niet van andere mannen, maar alleen van de Heer Jezus. En u heeft figuurlijk en letterlijk de Heer Jezus die vrouw niet gekust. Dat kan je in de Bijbel niet lezen. Toch heeft hij haar indirectly onmiddellijk gekust. En wat was nu de kus die die vrouw van de Heer Jezus kreeg? Je zonden zijn je vergeven. Ga heen in vrede. Dat was die kus van de verzoening. In het Oude Testament, vooral onder de Joden, was het een gewoonte, wanneer ze elkander ontmoeten, om elkander te kussen. Je leest daar verschillende malen van in Gods getuigenis. Zelfs de apostel Paulus, die beveelt de gemeente van Thessalonica, groet elkander met een heilige kus. Zoals ik reeds opmerkte, bij het sluiten van een huwelijk, dan kusten ze elkander ook. Maar ook bij het aanvaarden van een ambt of van een betrekking. Wanneer ze een ambt aanvaarden, dan werden ze ook gekust. Dat werd gedaan om de eerbied te betonen en dat ze de autoriteit die ze gekregen hadden nu aanvaarden. Je leest zelfs van Samuel dat hij Saul kuste. In 1 Samuel 10 vers 1. Toen Saul als koning gezalfd was. Toen is Samuel de eerste geweest die dat aanvaard heeft. Die Saul aanvaard heeft als koning. Wanneer twee mensen, twee hoofden van een stad of van een land in het oosten een verbond aangingen, dan kusten ze elkander ook. En ook in tijden van droefheid kusten ze elkander. Je leest in Genesis 50 dat Jozef zijn vader kuste toen hij gestorven was. Daar werd ook gekust als een teken van blijdschap wanneer ze elkander ontmoeten. Jozef in Genesis 45 vers 14 die kuste zijn broeders. Hij heeft het eerst Benjamin gedaan, maar toen heeft hij die andere broers ook gekust. Want vanzelf, het was wel groot dat een Benjamin gekust had. Maar om ervan verzekerd te zijn dat alles uit de weg was, moesten ook die andere broeders kussen. Dat heeft hij ook gedaan om ze te verzekeren dat hij haar leven niet nemen zou. Wanneer men afscheid nam in het oosten, dan hebben ze elkander ook gekust. Naomi, die kuste haar schoondochter Orpa. En daar is in het Oude Testament, zijn er bewijzen, wanneer ze de innigste en de hartelijkste liefde tot elkander wilde bewijzen dat ze elkander hebben gekust. Isaac kuste Jacob. Jacob die heeft al zijn zonen gekust. Jonathan die kuste David. En zelfs David die heeft Absalom gekust. Omdat het zijn kind was. En Farao, die heeft bevel gegeven, toen Jozef onderkoning werd van Egypte, dat het volk zijn hand moest kussen. Dus eerbied en onderwerping, maar ook hartelijke en vurige liefde. Toch spreekt ook de Bijbel Gods woord van zondige en van hoerachtige kussen. Van geveinsde kussen. Joab die kuste Ahimaas, maar hij meende er totaal niks van. Het was allemaal huichelarij. Judas die heeft de Heer Jezus verraden met een kus. En ge weet dat de Heer Jezus alleen tegen die Judas zei, vriend, waartoe zijt ge hier? Dat die man zo laag gevallen was, dat hij met een kus Christus heeft verraden. En nu tenslotte, mensen, in Psalm 2, dan staat er, kust den Zoon, opdat hij op u niet toorn en op de weg zult vergaan. De Heer Jezus kussen, zijn leer aanvaarden, zijn bediening overnemen en het bewijs leveren dat we in hem en in hem alleen vinden alles wat noodzakelijk is in leven en in sterven. Nu kom ik terug op mijn vorige predikatie. Wat een weldaad gelieten als een mens in zijn leven de kus van de verzoening heeft ontvangen. Wat een weldaad als zijn schuld verzoend, als zijn ongerechtigheid weggenomen en als zijn van de hand des Heeren dubbel mag ontvangen voor al zijn zonden. En nu zou je zeggen, als dat nu allemaal maar zo bleef, als daar nu maar eens nooit meer wat tussen kwam. Maar de praktijk van het leven, geliefden, leert dat er zoveel tussen komt. Ben Jan, die heeft in de Heilige Oorlog dat zo kostelijk, maar ook zo naar waarheid beschreven. Toen die vorst Emmanuel in stad Mensenziel kwam, toen hebben de dibualisten, die hebben de eigen verstoken vanwege de heerlijkheid van Christus die in dat hart zich openbaarde. Ze hebben zich verscholen onder de wallen, zegt Benjam. En 's nachts, wanneer het donker was, dan waren ze op de straat. Maar niet in de stad. Niet in het hart. Maar later, toen vorst Emmanuel uit die stad ging, toen zijn die diabolisten, die zijn allemaal uit de holen weer opgekomen. En het werd zo, kwam zo ver, zei Bunyan, dat ze nu op de dag op de straten gingen lopen. Op de dag. Dat ze geen eerbied meer hadden. En niet alleen dat, maar ze beproefde zelfs om te heersen in stad Mensenziel. En dat is een droeve toestand. De Heer Jezus die schreef aan de gemeente van Efeze: dit heb ik tegen u, dat ge uw eerste liefde hebt verlaten. En diezelfde Benjam die schrijft in een andere preek dat de eerste liefde, dat is de enigste liefde, dat is de hartelijkste liefde, dat is de vertrouwste liefde. En om nu die liefde kwijt te raken, daar zijn maar weinig zielen in Gods kerk die in de eerste liefde blijven staan. Dat gebeurt sporadisch. Ik denk dat ik in heel mijn leven zover, bij mij is het ook niet zo gebleven. Dat ik in heel mijn leven maar eens één vrouw ontmoet heb die in de eerste liefde gebleven is. En dat was een vrouw die had 50 jaar in de donker geleefd. 50 jaar. En die was 50 jaar benauwd geweest dat het ware werk van God niet in haar hart was. En dat ze als een huichelaar sterven zou. Die durfde ook in al die jaren niet onder Gods volk komen. Van de 15e tot de 65e jaar ongeveer. Maar toen is God gekomen. En die heeft alles voor die vrouw opgelost. Alles. En die vrouw die is er eigenlijk nooit meer uit geweest. Ik heb ze ontmoet menigmaal. Dat ze op één morgen, als we daar waren met Gods volk. En 's middags. Dat ze soms 3 keer in mekander zakte. Van de liefde Gods. En als je dan een psalm las daar in dat huis. Of uit de gedichten van Groenewegen. Vooral wanneer het ging over het hemelleven. Dan zakte ze zo weg. Ze is oud geworden. Heel oud. Maar dat was haar leven in de kerk ook. Toen ik pas student was, leefde ze nog. En heb ze menigmaal onder mijn gehoor gehad. Maar de mensen in de kerk die wisten het al. Er was ook geen beweging over. Ze praktiseerde ook niet om ze eruit te dragen. Maar ze kwam weer dadelijk weer bijna een verloop van enkele ogenblikken. Dus ze lieten ze zomaar wegzakken. Ja. Maar dat is wel een bijzondere zaak. En die vrouw die had geen vrezen meer voor de dood. En om God te ontmoeten. Daar was totaal niks in de weg. Nee. Die zag maar uit en die was maar verlangend om met de koning verenigd te worden. En dan zingen psalmen tot de ere van God en God groot maken. Dat was hier de leven op de wereld. Maar dat is zoals ik zei, dat is maar een zeldzaamheid. Bij de meeste is het anders. En op de meeste zelfs van Gods lieve volk is het van toepassing. En die verlaters van zijn wet doet in het dorre wonen. Ja. Daar staat in het Hooglied, daar staat in Hosea 2. Ik zal heen gaan en wederkeren tot mijn vorige man. Want toen was het me beter dan nu. En het gebeurt zelfs onder Gods kinderen. Dat ze door hun hele leven heen niet meer kunnen komen op plaatsen. Waar ze vroeger wel eens geweest zijn. Dat er wel eens iets van ontmoet wordt. Maar dat ze zo in het dadelijke leven geplaatst worden. Dat ze dat in haar leven niet meer terugkrijgen. We hebben de opmerking wel eens gedaan. Ook van de week nog. Dat God geeft wel aan zijn volk onderhoudsleven. Maar het gemeenschapsleven. Dat wordt veel gemist. Het dadelijke gemeenschapsleven. Dat staat hier in onze tekst. Hij kusse mij met de kussingen zijn monds. En dat beeld dat hier gebruikt wordt, dat betekent, wanneer iemand gekust wordt, dan is er geen afstand meer tussen. Daar staan die twee personen, die staan kort bij elkander. Die staan zo kort bij elkander, die Christus en die kerk, dat in die momenten en in die ogenblikken, dat een duivel, de wereld en de zonde, dat die er niet meer tussen kunnen komen. Maar nu de uitdrukking zelf, geliefden. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Waar brengt ons dat nu terug? Om de rechte verklaring ervan te vinden. Dat brengt ons terug naar Psalm 45. Daar in Psalm 45, dat is het lied der liefde. Het lied van Christus. En daar wordt in het begin van die psalm gezegd, genade is op uw lippen uitgestort. En u de kussingen zijns monds dat ziet, op de dadelijke uitlatingen van de liefde Christi, en de bevestiging van de liefde Christi, door zijn woord en door zijn getuigenis. Als God een mens bekeert, geliefden, dat moet gegrond zijn op Gods eeuwige getuigenis. Wat een Heere tot de bekering gebruiken kan van een zondaar, daar is ze vrij van, vrij in. De ene, daar zou God een tekst voor gebruiken uit Genesis, de tweede uit Exodus, de derde uit Leviticus en de vierde uit Numeri en de vijfde uit Deuteronomium. En zomaar voort, de 66 boeken. Zoals er geen blad aan de boom hetzelfde is, zo zijn ook de wegen die God met zijn volk houdt, die zijn allemaal verschillend. Er zijn verschillende poorten die tot Jeruzalem leiden en die een ingang in Jeruzalem geven. En zo is het ook in de waarachtige bekering. Maar als je nu mensen de bekering hoort vertellen, en daar komt nooit een woord uit Gods woord in voor, dan moet je er maar niet voor geven. Want God die onderwijst door zijn woord en geest, maar die bekeert ook zijn volk door zijn woord en geest. En in het soevereine van zijn welbehagen, dan heeft de Heere zo'n volheid en zo'n uitgebreidheid, dat de ene die wordt door de wet neergeveld, de andere wordt door het evangelie vernederd, en een derde wordt door de heerlijkheid Gods ingewonnen, en een vierde door de kracht van Christus verslagen. Saul op de weg naar Damascus, in de dadelijkheid was het Christus die tegen hem zei, Saul, Saul, wat vervolg gij mij? En dat dat nu allemaal zo verschillend is, dat is niet alleen om de veelvoudige wijsheid Gods te verklaren en de vermenigvuldigende genade des Heeren bloot te leggen, maar dat is ook geleden opdat we elkander niet zullen napraten. Want we zijn overal toe in staat. Overal. En u lezen we in enkele plaatsen van de waarheid, dat in het de dag des oordeels, dat de boeken zullen geopend worden. Je vindt dat in Daniël, en je vindt dat ook in de openbaringen aan Johannes. En wanneer er nu eenmaal zijn zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal, dan zal daar niet anders zijn als een verheerlijking van God. Een verheerlijking van het Lam. Maar ook zal daar gevonden worden in de hemel
dat ze zullen zingen van de wegen des Heeren, omdat de heerlijkheid des Heeren groot is. Daar zal dat volk, al dat volk, die zullen daar vrijmoedigheid hebben en behouden om van Gods wegen te spreken onder de hemelingen met elkander. Dat zal daar geschieden. Hier, ook onder Gods kinderen, daar is zoveel schuchterheid, daar is zoveel schroomvalligheid, daar is zoveel strijd menigmaal, besloten dat ze niet uit kunnen komen. En ze krijgen overal klappen mee. Als ze gepraat hebben, dan worden ze geslagen, vooral door de kinderen van hun moeder. Want vaders kinderen doen dat niet zo houden. Die kunnen ook wel eens van de plaats wezen. Maar de bruid die zegt, de kinderen van mijn moeder die waren tegen ons toe. Dat is de beleidende kerk. En je weet wat er in te vinden is in die beleidende kerk. Steken. En maar met woorden als zwaarden. En als dolken in het hart te steken. Als ze zwijgen, dan krijgen ze het ook naar de toe. Want dan zei ze, je kan wel zien dat geen waar is. Je bent zeker benauwd dat afgepakt weer wat je had, wat je wou zeggen. Want daar zijn toch geen woorden voor mensen wat er allemaal van binnen opkomt. Dat moet gekend worden om dat allemaal te weten. Wat er plaats heeft. En vanzelf, de zonde die neemt de vrijmoedigheid weg. Door het bloed van Christus is er een weg geopend tot de Vader. Door het bloed van de Middelaar. Maar nu is er nog een ander punt. En dan moet je proberen het eens onthouden voor je verder leven mensen. Misschien wil God het toch zegenen voor je. Het is door de voorbeden van de Middelaar. Dus ik maak vanmiddag een onderscheid tussen het bloed en de voorbeden van Christus. Door het bloed is de weg gebaand, Hebreeën 10. Maar nu door zijn voorbeden wordt Gods volk gedurig vervrijmoedigd om door die verse en levende weg tot God te komen. Maar nu staat in elke weg en alle standen van het leven, nu staat dat bloed en die voorbeden, die staat op de voorgrond. Als we toch eens meer van wisten, geliefden, zover dat we tot dat volk mogen behoren, als we toch eens meer van wisten en eens meer in geoefend waren, wat zou ons leven veel meer opgewekter en wat zou ons leven veel, veel meer blijmoediger zijn. Wanneer Christus meer op de voorgrond stond en wanneer hij meer door ons gekend werd en dat we in die hangen geoefend waren voor onszelf, dan zouden we ook veel meer onze smader te antwoorden hebben. Maar het is zo vaak in ons leven dat we de levende bij de doden zoeken. Daar komt het vandaan. Vroeten in onszelf, geliefden. En dat is niet anders als een graf van te vol van doodsbeenderen. Anders niks. Maar nu zegt die bruid, hij kussen mij met de kussen zijns monds. Want wij kunnen na alle ontvangene genade, we kunnen wel van de Heere afdwalen. We kunnen wel van de Heere wegzwerven, maar om tot hem terug te komen, dan moet de Heere Jezus zelf, die moet weer tot ons terugkomen. En dan moeten persoonlijk in ons hart dat bevestigen door zijn woord en door zijn getuigenis. En dat zijn nu de kussenen van zijn mond. Elke weldaad die Gods volk in de leven ontvangen mag en deelachtig mag worden, dan is het een weldaad dat God erbij gesproken heeft. Want dat woord dat hij spreekt en dat uit zijn mond uitgaat, dat geeft een verzegeling in onze harten. Daarom, we hebben wel eens gezegd in uw midden, dat een onderwijzende zegen meer waardij heeft als een vertroostende zegen. Daar werd door een leraar eens gevraagd aan een mens die ook zo onnozel was, ook wat er verstand was. Maar het werk van God, dat was erin bij die vrouw. En hij zei tegen die vrouw, hij zei, waar zou je nu liever hebben? Genot of gemis? Ze zei genot. Maar die leraar die zei gemis is beter voor je. En waarom? Waarom? Omdat gemis dat drijft ons uit naar Gods troon. En Gods volk die wenst drangen bevestigd te hebben in Gods getuigenis. Daar ziet dat volk naar uit. Wanneer we dat woord lezen, ook aan de tafel, in ons dagelijks leven, wat is dan thuiszien? Om ze maar een paar versies af te rammelen en af te rappelen? Nee, maar dan gaat het in het diepste van de zielen, dan ligt er een beheerte, al is het nog zo zwak, maar dan ligt er een beheerte dat er nog eens wat bij mag zijn voor hen. Dat zeggen ze niet, maar dat zeggen ze wel tegen de wereld. Dat vertellen ze tegen hem. Dan zien ze er naar uit dat er eens een woord in de harten mag vallen. Dat het dus raken mag. En dat ze er zonder verbroken mogen worden. Dat ze er zonder verkwikt mogen worden. Dat ze er zonder sterk mogen worden. Dat is de reden dat het zo'n grote waarde voor de zielen krijgt. Waar ze zingen van ganser harte met David in Psalm 19. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Het is een van de zwaarste dingen in de leven die zo verstrijdbaar voor dezelfde dat ze van binnen zeggen, je leven dat is niet in Gods getuigenis. Je zaken zijn niet in Gods getuigenis. Warburton die zei eens een keer, hij zei, ik ben net zo benauwd, soms om mijn vingers in het vuur te steken, als dat ik een Bijbel oppak. Want hij zei, ik ben zelfs soms zo bevreesd, dat de oordelen en de dreigementen, dat die voor mij zijn. Omdat ze hem dat van binnen wijs maken. Ze schreeuwen zo vaak in het hart van dat volk. Ge hebt geen heil bij God. De Heer heeft je verlaten en de Heer heeft je vergeten. Zo menigmaal dan is het in het leven van dat volk. Alsof God nooit meer terug zou komen. Zou God zijn genade vergeten. En nooit meer van ontferming weten. De ene dag zomaar naar de ander. En het ene jaar zomaar naar het ander. En zo vliegt het leven zomaar voorbij. En dan zeggen ze van binnen, maak de balans maar op man. Maak de balans maar op vrouw. Je staat er buiten. Maar de Heere die zegt tegen zijn kerk, dat er naar zijn schapen zal vragen. Dat hij de eerste is. Dat hij de alfa en de omega is. Het begin en het einde. En wat zou het een weldaad zijn gemeente. Als er ook onder ons gevonden mochten worden. Die straks nog eens verwaardigd mag worden. Dat er mond is geopend wordt. En dat ze nog eens springen mogen als een erf. En dat ze zeggen, nou kan. En ik zal vertellen wat God aan mijn zielen gedaan heeft. Ze hebben mij omringd als bijen, maar ze zijn als een doornenvuur vergaan. Het kan soms zo bang en zo benauwd zijn, dat ze niet anders dan een hypocriet zijn. En niet anders dan een huichelaar zijn. Maar hij kuste mij met de kussingen zijns monds. Dat een die liefdesuitlatingen in onze zielen komt te geven. Dat een de bevestigingen eens komt te schenken. Die gegrond zijn op de middelaarsbediening van de Heer Jezus Christus. En die daar voortvloeien uit zijn werk. Uit zijn borgtochtelijk werk. Zoals ervan geschreven staat in Gods eeuwige getuigenis. De goedertierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten. De gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. En dat ze daar nu in besloten zijn, niet alleen in de kus van de verzoening, maar ook in die kus van vrede en van blijdschap door de Heilige Geest, om verzekerd te mogen worden van de aandeel aan God en Christus. En dat de zielen zich in de Here mag verlustigen en dat het voor hun persoonlijk hart weer wordt. Hij vernieuwt het gelaat des aardrijks. En dan wordt alles ook in de uitwendig en in de inwendig leven, dat wordt allemaal anders. Allemaal anders. Omdat het van binnen veranderd is. En nu kunnen van buiten, nu kunnen de omstandigheden allemaal hetzelfde blijven. Maar als van binnen anders is geworden, oh, dan zien we ook de buitenkant zo anders. En wat vallen dan al de bezwaren voor dat volk van God dan weg? En wat wordt het dan verlevendigd in de hart? Wat we samen nu zingen uit een 63ste psalm. Dan zal ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen. En in uw naam mijn zang doen reizen, mijn handen heffen naar omhoog. Het is het derde van psalm 63. Kussen van Christus, wat we daar samen nu gezongen hebben. dan zou ik voor uw goddelijke ogen uw deugden al mijn leven prijzen. Dan zou mijn zielen nieuwe kracht ontvangen. Dan is het geen Simpson meer die bij die holige plaats van Levi neerzakt. Dan is het geen Elia meer die in die woestijn zegt, Heer, neem mijn zielen maar van mij. Dan is het geen Jacob die zegt, al die dingen zijn tegen mij. Dan is het geen Asa, zou God het wel weten. En zou er wel wetenschap zijn, bij de Allerhoogste. Maar dan zou mijn ziel een nieuwe kracht ontvangen. Verzadigd, als met vet en smeer. Dan zou je het op het gezicht wel kunnen lezen, mensen. De blijdschap, de vreugde, die de harten vervult. Hij kussen mij. Met de kussingen zijn monds. En dan, dan wordt het zo waar voor dat volk. Wat de Heere zegt en ik hoop. Dat het ook in ons midden vandaag nog vervuld mag worden. En ook voor anderen die het straks nog zullen horen in de huizen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht. Een ogenblik van mij verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheden zal ik mij u ontfermen. Dan is het voor dat volk dat God geen zonde meer ziet in Jacob. En geen overtredingen meer in zijn volk Israël. En als iemand zwegen de Heere baart, dan zal hem zelfs zijn vijand met hem bevreden. Dan tekenen ze weer bij. En dan gaan ze weer gemoedigd. De reis voortzetten door het meezeg der ellende. Hij kussen mij met de kussingen zijns monds. Dan is ook al die onrust die de zielen zo vaak vervuld heeft. Gejaagd en geplaagd bij dagen en bij nachten geliefd. We kunnen het allemaal niet uitdrukken. We kunnen het allemaal niet uitdrukken. Maar dat dan die kussingen van zijn mond geschonken mogen worden. Door zijn eeuwige getuigenis, dan is het rust. Mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Er alles wisselt op zijn wenken. Maar hij zelf verandert niet. Hij kusse mij. Met de kussingen zijns monds ook, in de uren des doods gelieven. Mozes, die is door God zelf, zeggen de rabbies, doodgekust. God die heeft hem begraven. En God die heeft hem opgenomen in heerlijkheid. En toen moest hij taas de Kanaan niet meer zien, mensen. Want toen had hij aan het hemelse Kanaan genoeg. En aan David die zegt in Psalm 23. Al gee ik ook door een dal der schaduwen des doods. Ik zou geen kwaad vrezen. Want uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Och, wanneer op onze sterven sponden die Christus ons kust. Met de kussingen van zijn mond, dan zal de dood ons niet meer benauwen. Dan zal de prikkel uit de dood zijn weggenomen. Dan zullen we zelfs met de dood verzoend zijn. Dan zullen we met Lodestein kunnen zingen. O dood, mijn blijdste boom, gij legt mijn lichaam in het stof. Mijn ziel reist tot naar het hemelhof om eeuwig u te loven. En om dan straks, geliefden, na de dood, om dan straks ten eerste de Vader te bedanken dat hij ons verkoren heeft. Ten tweede de Zoon dat hij ons gekocht heeft en dat hij ons verlost heeft. En ten derde de Heilige Geest dat hij ons bewerkt heeft en dat hij ons getroost heeft. Dat men in de rampwoestijn van dit leven altijd bij ons bleef. En dat men ons nooit alleen gelaten heeft. Hij kuste mij met de kussen zijn monds. Het is vanmiddag ook weer een enkel woord erover. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig. En het is u zeker. Oh, ik hoop dat het nog tot lering, tot bekering, tot onderwijzing, tot bemoediging, tot verkwikking, tot vertroosting van God Sion geweest mag zijn. En dat het hart verlevendigd mocht worden om nog eens door hem gekust te worden. Hij kuste mij met de kussen zijns monds. Ledenboer die zong. Voor één kus van Jezus' mond geef ik al die zwarte grond. Och, daar is een oneindigheid in te vinden, mensen. Een vervulling in te vinden. En een blijdschap in te vinden die de wereld nooit kan geven en nooit zal geven. Dat we erop verliefd mochten worden. Dat we erop verliefd werden. Mijn onbekeerde medereizigers. Het geluk van Gods volk. Al is maar een enkele maal in de leven, mensen. Het is geen dagelijkse kost. Nee. Al is maar een enkele keer in de leven. Maar als maar eens gebeurd mag wezen. En als maar eens gebeuren mag. En als de Heer maar eens terugkomt in ons leven. En dan zullen we net als Samuel, dan zullen we een gedenkteken oprichten. En Ebenezer, tot hiertoe, heeft mij de Heere geholpen. Maar het zal ook hopen hebben voor de toekomst. Voor de toekomst die voor ons ligt. En wat is de toekomst die voor ons ligt? Om huizen en steden te bouwen? Nee, mensen, naar graf, naar het graf, naar het graf. Misschien hebben we van de week ook wel een harde tekst, wie weet. Zoals die man van morgen. Wie zal het zeggen? Het is maar één ogenblik. En ons leven, dat ligt achter ons. Maar wel gelukzalig die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Wel gelukzalig dat volk dat het geklank kent. Wel gelukzalig dat volk dat God tot zijn deel heeft. Die hebben alles voor de tijd en voor de eeuwigheid. En al is niet altijd in oefening, maar er zijn ogenblikken dat God het zelf eens in oefening brengt. En dat hij bij zijn volk weer terugkomt. En dat hij zijn erfenissen sterkt. Als ze moe en als ze mat zijn geworden. Och, de Heere mocht ons gemis leren kennen. Ons ellende leren kennen. Opdat er toch een nood voor die verlossing die in Christus is. In onze zielen ontdekt mag worden. Voordat het voor eeuwig te laat is. En dat de Heilige Geest het nog eens bevestigen mocht. Die gewillige geest. Die werkzame geest. Die vurige geest, die almachtige geest, die, met eerbied uitgedrukt, de knecht is van de Zoon. Want die zal mij verheerlijken op de aarde. En die zal het uit het mijne nemen en die zal het u schenken. Oh, laat de wereld dan maar waaien, mensen. Laat de mensen maar waaien. De kommertje dreigen maar niet op. En als zou het dan geen mens wezen, mensen, zelfs geen kind die je van de week uitnodigt voor dankdagers te komen, want dat gebeurt ook nog. Dat die oude man en die oude vrouw er zomaar wel in moet blijven zitten. Ja, ja. Want de barmhartigheden van de goddelozen niet bevreden, hoor. Dat kan je rustig doen. Maar om dan aan God genoeg te hebben. Dat vrouwtje waar ik vanmiddag van zei, eerst van die eerste liefde. Die was eens opgesloten in een schuurtje door de dochter. Die was zo vijandig. Dat ze niet in huis mocht komen. En een van de vrouwen van onze leraars, die nu al jaren weg zijn, die vond ze in dat schuurtje met haar man. Toen zat ze op een bulletje hout. Zat ze psalmen te zingen. En die vrouw, ze zei, och, ze zei, Koba. Ze zei, laat je toch maar meenemen naar mijn huis. Dan kan je daar liggen sterven. Ze zei, nee, mevrouw. Ze zei, het zit zo makkelijk hier. Oh, ze zei, het zit zo makkelijk. Ze zei, de Heer, die is in mijn hart. Ze zei, wat zou ik nog anders willen? Was het ook anders was. Dat nu is een exempel, hè? Ja, ja. Waar God voor zijn volk is. Zijn goedheid. Die is in nood en dood. Voor ons een volk konijn. Hij kuste mij. Met de kussingen zijn monds. En wat zal het zijn, volk van God, als er straks geen scheiding meer wezen zal. En als er straks niks meer in de weg zal wezen. Maar dat God zal wezen. Alles en dat in allen. En dat voor eeuwig en altoos. Amen. Heere, ge mocht de enkele woorden nog zegen en heiligen. Och, passen nog eens toe. Maken nog velen jaloers. God die leeft nog en wij leven ook nog. Gedenk ons nog naar de rijkdom van uw genade. In al de zorgen en moeite, in al de wedervaardigheden van het leven. Uit en inwendig. Breng ons in de avond nog samen. Zover dat nog kan. Dat we nog lust en liefde kregen. En dat we u nog eens ontmoeten mocht in de weg uw inzettingen. Tot de ere van uw driemaal. Heilige naam in de verzoening van ons tekort om Jezus willen amen. Onze slotzang is het laatste vers van Psalm 85. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht begroet. Het is het laatste van Psalm 85.
ontvang u de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.